Peter, ik kwam laatst een interessant onderzoek tegen over beroepsbeelden en professionalisering van leraren. In het Zwolse kwam ik dat tegen. Het is ook gefinancierd uit middelen van het rappe project de Hatsklas. En uitgevoerd door en mbo en hbo, onderzoekers daarvan.
Okay.
En daarom zitten we vandaag ook weer in Zwolle. Bij Landstede, het mbo Landstede.
Ja. 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 Oh, over het onderzoek heb ik gelezen. Ze hebben een aantal thema's onderzoekt.
Ja. Ja.
En een praktische gespreksleidraad voor scholen ontwikkeld. Ja, was interessant. Kijk je de schoolcultuur waarin je terechtkomt?
Voor onze luisteraars zeker.
Ja, zeker als je daar als second career teacher binnenkomt. Dan moet je wel weten wat voor sfeer daar hangt.
Ja.
Wat voor cultuur.
Ja.
Gaan we in gesprek met de onderzoekers?
Nou, dat zou voor de hand liggen. Maar die onderzoekers hebben wat anders bedacht. En eigenlijk is dat wel leuk. He, ze hebben 3 docenten gevraagd. VO, PO en MBO.
Okay.
Om over de thema's, want er zijn thema's van dat onderzoek te praten. Met ons.
Leuk. Wat zijn die thema's? Gaan we het over hebben?
Ja, nou, die thema's zijn hele interessante ingangen. He, ze hebben 5 thema's. He, de 1 is ervaren werkdruk. 2 gaat over beroepsbeelden. 3 gaat over 3 en 4 eigenlijk gaan over de professionalisering.
Okay.
Zowel in tijd, dat is dan eentje, als ook het maatwerk wat mensen ook wel graag willen hebben. En de laatste is ook belangrijk, de werk- en privébalans.
Oh ja. Ja, absoluut. Ja. Wat zijn onderwerpen die absoluut ook relevant zijn voor mensen die als zijnstromer de school gaan binnenkomen? Want lesgeven kost heel veel tijd. En de studie ook.
Zeker.
En ik hoor nog wel eens van zijnstromers dat ze het gevoel hebben in een ontzettende maalstroom terechtgekomen te zijn.
Ja.
En dat er een verstoorde werk-privé-balans is.
Bijvoorbeeld, ja.
Komen ze ook in dat onderzoek, weet je dat, met een aanpak? Of is het alleen een signaleren van een probleem?
Nee, nou, ze hebben in eerste instantie natuurlijk wel gewoon de data verzameld. Maar het is ook HBO, MBO samen. En wat ze ook wel graag willen is dat er wat mee gedaan wordt.
Oh, okay.
Ook op de vloer. Vandaar dat ze ons docenten ook laten bevragen. Dus ze hebben een gesprekstoel gemaakt.
Leuk.
Handreiking om de professionele ontwikkeling in je school op de agenda te zetten. En die gesprekstoel die kunnen wij ook gebruiken in ons gesprek.
Ja.
Nou, denk ik, eerlijk gezegd, in een half uur tijd zullen we ook niet alles uitputtend kunnen doornemen. Maar laten we het gesprek maar gewoon starten.
Ja. En de gesprekstoel en het onderzoek, is die ook voor luisteraars beschikbaar?
Ja. Het is in februari gepresenteerd en het is beschikbaar op de website van Hatsklas.
Okay.
Hatsklas.nl. Oh, ja. Dus daar is het te vinden.
Mooi. Nou, dan kunnen we de gasten gaan voorstellen.
Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast over mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die willen onderzoeken of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk die overstap gaat maken. Benieuwd naar ervaringsverhalen en benieuwd naar wat diverse mensen uit het onderwijsveld hiervan vinden? Luister dan naar de podcast Zin in Lesgeven. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arend-Jan Zwarteveen. Vandaag zijn er 3 gasten. Daniel van der Weijden, Joke van der Heijden en Cornel van den Berg. Daniel is 29 jaar en woont met zijn gezin in Epe. Hij is leerkracht op de Hoge Weertschool in Epe, een school van Stichting Pro. Hij heeft in 2022 een master pedagogiek behaald en is nu bezig met een opleiding tot schoolleider. In zijn vrije tijd speelt hij als gitarist in 3 bands, doet aan crossfit en racefietsen en af en toe schildert hij schoenen en tassen. Joke is 39 jaar en werkt fulltime als docent Engels en schoolopleider op het Meander College te Zwolle. Onlangs heeft ze de Master Management Wetenschappen afgerond aan de Open Universiteit. Naast het lesgeven houdt ze zich voornamelijk bezig met de begeleiding van studenten. Daarnaast is ze ook mede verantwoordelijk voor het curriculum onderzoeksvaardigheden voor VWO-leerlingen en de positie van het Meander College bij WON, Wetenschapsoriëntatie Nederland. Een landelijk netwerk van VO-scholen dat zich toespitst op academische vaardigheden. Sinds 1 februari is zij deelprojectleider bij Hatsklas, de regionale aanpak lerarentekort. Daar is ze verantwoordelijk voor de ondersteuning van herintredende en startende onderwijsprofessionals. Cornel is 29 jaar en werkt bij Landsteden MBO als docent bedrijfseconomie. Hij deed na de opleiding Management, Economie en Recht de kopopleiding om zijn onderwijsbevoegdheid te behalen. Naast zijn lesgevende taken is hij in zijn team verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg. Dat zorgt voor een fijne afwisseling in werkzaamheden. Verder volgt hij de Master Educational Needs met gedragsspecialisme als uitstroomspecialisatie. Dat doet hij om in zijn werk nog beter aan te kunnen sluiten bij de studenten en ook om zijn collega's en andere betrokkenen hierbij van dienst te kunnen zijn.
Laten we eens een van de topics uit het onderzoek bijnemen. Een van die topics is ervaren werkdruk.
Ja, dat is wel een mooie.
Jazeker.
Om mee te beginnen.
Ja,
ja, vind ik ook.
Uit het onderzoek blijkt dat veel leraren veel extra rollen en taken ervaren. Mm-hmm. En dat dat een sterk gevoel van werkdruk oplevert. Daniel, hoe zit dat bij jou? Wat ervaar jij nou als werkdruk?
Primair onderwijs, hè?
Ja, primair onderwijs.
Ja.
Dat is voor mij misschien net even iets anders dan bij andere leraren, omdat ik op dit moment ook nog gewoon een studie bijvolg. Mm-hmm. Ik doe de schoolleidersopleiding naast het werken voor de klas en draaien van een gezin en alles op en eraan. Dus ja, dan denk ik dat je sneller misschien meer werkdruk ervaart dan wanneer je alleen het lesgeven erbij hebt. Op dit moment is het al passen en meten.
Ja.
Dat kan ook haast niet anders.
Maar wat ervaar je als werkdruk? Want je kan een heleboel dingen doen en het niet als werkdruk ervaren.
Nee, ben ik helemaal met je eens.
Dus ervaar je werkdruk of zeg je nee, ik heb het alleen druk in mijn werk? Maar dat voelt voor mij net iets anders.
Ja, is het ook. Toen ik gewoon fulltime werkte en op dit moment geen studie bij had, dat was al wel weer een tijdje geleden, die voor ik de master gedaan. Alleen ik heb voor de master bijvoorbeeld had ik heel duidelijk overwogen van ja, ik pak één dag, kreeg ik betaald voor de master. De tweede dag had ik aan mijn eigen portemonnee dan de vrije erbij. Mm-hmm. Zodat ik 3 dagen groep had en 2 dagen kon studeren. En dat was dan echt wel overwogen om te zorgen dat ik gewoon overeind bleef staan.
Ja. Dat had je van tevoren al bedacht?
Ja, ik van tevoren wel bedacht. Ja, en ook besproken met de docenten daar.
Ja.
En voor nu sta ik gewoon 40 uur op papier te werken. Dus dan is het net wel eens een ander verhaal. Dus ik heb gewoon 1,0 FTE. En ja. Dan nog heb ik nu genoeg ruimte om lekker aan de studie te werken. Maar ik merk wel dat nu is in drukke piekmomenten van het jaar, ja, dan zit je gewoon thuis ook nog wel aan je werk te werken. En dat is op zich niet erg, maar ik heb wel altijd met mezelf wel de belofte gemaakt om te zorgen dat ik in ieder geval thuis niet te veel aan door zou werken. Dat werk echt op het werk blijft. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om de balans, dat staat hem ook aan de vraag, werk-privé-balans, om balans te houden. En op dit moment heb ik het vooral druk. En ik ben zwaar perfectionistisch, dus dat helpt niet mee. Dan ervaar je sneller werkdruk, denk ik. Ja, als je echt alles altijd goed wil doen en alles aanpakt en dat voor de 100% wil pakken, ja, in mijn geval geeft het wel eens werkdruk.
Ja.
Waar anderen dan misschien drukte hadden ervaren. Ja. Ja.
En bij jou, Cornel, ook bij jou op school, bij collega's, zie jij het ook? Want dit is wel wat het rapport zegt, hè? Mensen ervaren toch door al die extra taken en rollen werkdruk. Herken je dat bij jou op school? Misschien ook aan jezelf, maar op school?
Ja, ik herken wel veel van wat Daniel zegt. Het is wel, ik werk natuurlijk op een MBO, in het primair onderwijs.
Ja.
Daarna studeer ik ook, dus wat dat betreft heb ik het daar ook weer druk genoeg mee met studie in combinatie met mijn werk en privé. Mm-hmm. Ja, de extra taken, ik weet niet zo goed wat dan de extra taken precies zijn. Want ik vind alle taken die wij doen op het werk, die horen in principe bij het werk.
Yeah.
Dus het is altijd wel terug te linken naar je primaire werkzaamheden. Yeah. Maar bij ons, ja, ik zie vaak dat er heel veel tijd verloren gaat aan administratieve werkzaamheden. En toch dat extra stapje doen om de student bij de juiste hulpverlener te krijgen indien dat nodig is.
Is dat ook een ik onderbreek je, sorry, maar is dat ook een antwoord op je door jou zelf gestelde vraag dat je je wel afvroeg van hey, in het onderwijs is dat toch ook wel anders dan in andere sectoren met die werkdruk?
Ja, en ik lees dat in de onderzoeksrapportage ook wel terug. Het onderwijs is toch, ik geloof per definitie dat iedereen natuurlijk een voorliefde heeft voor zijn werk. Maar de liefde voor het onderwijs en voor de student, dat brengt je toch net tot iets meer inspanning of inzet.
We doen iets te veel. Eigenlijk.
Ja, en ik denk, het is tegenwoordig een vies woord, de corona. Dat heeft ons wel gebracht dat wij de drempel heel laag hebben gemaakt om thuis te kunnen werken. En op dit moment merk ik vooral bij mezelf en bij collega's dat het heel snel en heel makkelijk gaat om thuis toch even te kijken. Want heeft uw student gereageerd? Heeft die ouder, heeft die persoon, heeft degene die ik nodig heb gereageerd? En ik kan thuis heel snel eventjes schakelen. En dat levert dan wel de mogelijkheden om jezelf tot werkdruk te krijgen.
Ja, ja. Ja, okay. Ook op het VO, want we hebben alles vertegenwoordigd hier, hè? Wat ontzettend leuk is, Peter, vind je niet?
Ja,
alle drie de sectoren zitten hier gewoon voor onze neus, want zo zitten we. Bij jou dan ook, op het meanderen, voortgezet onderwijs?
Ja.
Zie je het?
Ja, veel collega's ervaren werkdruk. Toevallig is er net een vergadering of bijeenkomst geweest met docenten om daar ook over in gesprek te gaan. Daar kwam ook wel uit dat er veel werkdruk wordt ervaren.
Mm-hmm.
En een van de oorzaken wat mijn collega's dan aangeven was ook wel vooral de taken zeker. Dan vooral het mentoraat wordt toch wel genoemd als een taak dat veel werkdruk met zich meebrengt. Nou, ik denk dat dat mooi ook aansluiten wat Cornel net zei.
Ja,
dat
absoluut.
Is toch iets waar je veel... Het is dat gevoel dat je altijd aanstaat. Hè? Ja. En het mentoraat is wel een taak dat daar enorm aan bijdraagt.
Mm-hmm.
Maar ook grote klassen wordt er genoemd als een werkdrukverhogende factor.
Ja.
Verder, andere taken en rollen worden ook juist wel gezien als een verrijking van je werk.
Ja.
En daar Zoals? Wordt ook vaak om gevraagd. Nou ja, bijvoorbeeld, ik ben zelf bijvoorbeeld WON-coördinator. Dus,
WON?
Ja, Wetenschapsoriëntatie Nederland. Dus ik hou mij bezig met het opzetten en uitvoeren van, implementeren van een curriculum onderzoeksvaardigheden voor VWO-leerlingen. Leuk. Dat doe ik dan samen met een paar enthousiaste collega's.
En daar krijg je energie van, hè? Gaaf.
Daar krijg je heel veel energie van. Dat is heel erg leuk. Je gaat een netwerk in. En dat zijn ook mooie taken die mensen ook wel, collega's ook wel graag willen om uiteindelijk in aanmerking te komen voor een LC of een LD-schaal. Hè, waar je toch ook wel weer dat soort klusjes voor wilt gaan doen. Ja. Dus dat wordt ook wel gezien als verrijking.
Maar dat, precies. Dus het is niet alleen maar heel veel taken en rollen. Dat is heel veel werkdruk. Want het kan ook gewoon echt wel als een verrijking worden.
Het is denk ik de kunst om ze juist te kiezen. En ze juist de verschillende taken en rollen wel in balans te brengen. Ja. En als je dat niet lukt, dat je snel aan de bel trekt.
Is dat, want we wouden al vragen naar oplossingen, maar dit is wel de oplossing, denk ik.
Ja.
Je moet snel aan de bel trekken. Als mens.
Ja,
of als
maar dan moet je het wel bij jezelf kunnen herkennen.
Ja, of een schoolleiding. Heeft die een rol, de schoolleiding?
Ja, absoluut. Zeker een hele belangrijke, denk ik. Mm-hmm.
Dus, in jouw ervaring, wordt dat aan de orde gesteld in school?
Werkdruk?
Ja, werkdruk.
Ja, zeker weten. Ja. Ja. En er wordt ook enorm meegedacht. En ik vind het ook heel fijn dat als je werkdruk ervaart, en vaak zijn er toch wat piekmomentjes.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld als je heel veel nakijkwerk hebt.
Ja.
Of als je even al je taken even bij elkaar komen. Misschien loopt het thuis even niet lekker. Er kunnen allerlei redenen zijn. Mijn ervaring is dat de teamleider echt met je meedenkt. En vaak wordt er ook even gekeken of er een maatwerkoplossing voor nodig is. Soms ook tijdelijk. Maar in ieder geval op mijn school wordt duurzame inzetbaarheid van docenten wel heel belangrijk gezien. En er wordt wel echt meegedacht over hoe dat even anders kan.
En je noemt een teamleider als deel van de schoolleiding.
Ja, als docent is dat wel je eerste punt van contact. Ja.
Is dat bij jou ook zo, Daniel? Dat je ook ziet dat er vanuit de schoolleiding, als daar aandacht voor is, want dat is wat je zegt ook, hè, dat er aandacht voor is, dat dat ook helpt? Aandacht vanuit de schoolleiding bedoel ik dan? Jij zit op primair onderwijs, daar is de schoolleiding wat minder omvangrijk, neem ik maar zo aan.
Mm-hmm.
Maar herken je dat ook?
Dat de schoolleiding die signaleringstaak heeft?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, en ook een luisterende oor en weet ik veel. Ik hoor van alles. In ieder geval erkenning.
Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is.
Mm-hmm.
En als schoolleiding heb je wel de verantwoordelijkheid ook om te letten op je team. En ook de pols bij het team, hoe hangt de vlag erbij? En weet je, als leidinggevende sowieso heb je natuurlijk te maken met leiderschap. En bijvoorbeeld situationeel leiderschap. Je moet wel iedere keer bij iemand even polsen. Wat heeft diegene nodig? Kijken, wat heeft diegene nodig?
Ja.
En ook dat kan ook per gebied verschillen. De een zal meer hulp nodig hebben op het administratieve vlak, maar op didactisch vlak minder. En de ene ervaart sneller werkdruk als hij die werkzaamheden moet uitvoeren dan een andere collega. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om met elkaar goed naar het taakbeleid te kijken.
Ja.
Welke taken leg je bij welke collega's neer? En wat gaat iemand makkelijk af?
Het is net zo maatwerk als bij leerlingen. Lijkt het wel.
Ja, maar in dat geval denk ik dat leiding geven aan een klas en geven aan een groep mensen soms niet eens zo heel erg veel van elkaar verschillen.
Nee. En leiding geven aan millennials, daar heb je een keertje een opmerking over gemaakt in een stukje wat je me stuurde. Ja. Eist dat nog iets anders dan een andere generatie?
Ja, dat denk ik wel.
Sinek, hè?
Ja, ik heb een boek van Sinek gelezen. Ja. Goede leiders eten als laatste. En ik had de nieuwste editie besluit met een hoofdstuk voor leidinggeven aan millennials. En ik herkende daar wel heel veel dingen uit. Ik dacht, hij slaat er de plank wel heel goed raak.
En haal er dus één of twee dingen uit voor de luisteraars die dan begrijpen wat dat het bijzondere daaraan is?
Nou, ik denk, je moet sowieso generaties iedere keer zien als een soort golfbeweging. De ene generatie heeft altijd te maken gehad met ouders en een bepaalde ouderboodschap. En iedere generatie boeteert voort op de vorige. Hè? En dan kun je heel lang op terugkijken. Maar de huidige generatie, dan bedoel, of in ieder geval de millennials, waar dan over wordt gesproken, die komen uit, die hebben ouders gehad die... Ja, eigenlijk kwamen we niks tekort. We hebben geen oorlogen, echt heftige oorlogen meegemaakt, zoals de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Wat ook weer wat heeft gedaan met de generatie daarna. En hij schrijft ook over dat ouders bijvoorbeeld erg beschermend de kinderen bijvoorbeeld hebben opgevoed. En dat de kinderen die in die tijd zijn opgevoed hadden natuurlijk mobieltjes en de digitale ontwikkelingen meegepakt. Wat heeft wel invloed gehad ook op de manier waarop we naar bepaalde dingen kijken en hoe we dingen ervaren. Over bepaalde, als je het hebt over stimulans en behoeftebevrediging van een telefoon, dat gaat natuurlijk allemaal heel snel. Ja, als je iets wil, kun je het gelijk krijgen. En ook leren vallen en opstaan binnen een opvoeding, wat je meekrijgt van huis, is wel heel belangrijk. Want dat neem je wel later weer mee naar je werkveld.
Ja.
Dus om het kort samen te vatten, de huidige generatie heeft bepaalde problematieken niet gehad. En wel een bepaalde opvoeding. En dat resulteert volgens Sinek wel in het feit dat de generatie millennials heel veel te bieden heeft. Want ze kunnen snel schakelen, zijn vindingrijk, kunnen goed problemen oplossen. Maar zullen misschien ook sneller met een burn-out thuis zitten. Nee. Als je er niet goed om denkt. Je moet je op een andere manier wel faciliteren en coachen. Ja. En daar moet je ook oog voor hebben. Het is makkelijk om te zeggen.
Dus maatwerk in die coaching, wat je net ook al zei. Hè? Je noemt nu die millennials als voorbeeld, want daar werd je naar gevraagd. Ja. Maar er zitten ook andere mensen in de school. Juist dat maatwerk is ook heel erg belangrijk om mensen ook te coachen in die werkdruk.
Ja, zeker. Ja.
Nou was een van die andere thema's die er wel heel erg nauw aan verbonden is, hoor. In dat onderzoek is de werk- en privébalans. Hè? En er staat in die, als ik het even mag voorlezen, in die gesprekstoel staat: leraren hebben grote loyaliteit en verantwoordelijkheid richting hun werk en hun leerlingen en studenten. Parttimers voelen zich genoodzaakt op een vrije dag te werken omdat het onderwijs de hele week doorgaat. Fulltimers worden bemoeilijkt door de complexiteit en de grote hoeveelheid werk. Nou, Cornel, jij zei er net al wat over, hè?
Ja.
Over wat je dan voelt ook, hè? Als we nou jullie biografieën lezen, dat hebben we mogen doen. Ja, jij zei er al net al wat over, Daniel. Maar jullie, dit zijn rijk gevulde dagen, hè? We hadden het net over werkdruk, maar als we het over de zoals dat dan zo mooi heet, de werk-privé-balans hebben, hè, waar dit in die gesprekstoel staat, geldt het ook voor jou?
Mijn dagen zijn over het algemeen goed gevuld. Ja. Ik merk, mijn studie, daar krijg ik in principe één dag in de week voor. Dus daar ben ik op woensdag voor vrijgeroost en eens in de zoveel tijd dan moet ik ook echt aanwezig zijn.
Ja.
En juist omdat mijn studie zo raakt aan mijn werk, verzandt dat heel snel in elkaar, waardoor ik op mijn studiedag aan het werk ben en ook gelukkig andersom tijdens mijn werk ook heel veel dingen gericht aan mijn studie kan doen.
Ja.
Maar in jouw
privé zit ook een vrouw.
Ja.
Er zit ook sport. Je noemde er net al wat dingen over. En dan zeg je over die sport van, ik heb toch maar voor een sport nu gekozen waarin er wat minder een beroep op me gedaan wordt in dat teamverband en zo. Is de balans nog oké? Okay? Even de hele platte open vraag.
Ja, ik denk dat voor mezelf heb ik het zo ingericht. Dat ik aan de voorkant ook wist waar ik aan toe was. Yeah. Ik ga dit traject aan. En Daniel noemde het net ook. Je hebt bewust wel gekeken naar hoe ga ik dat dan indelen. Nou, ik heb er niet voor gekozen om een dag minder te gaan werken. Omdat dat financieel gewoon onaantrekkelijk is, uiteraard.
Ja,
dus ik ben in mijn hobby's en in mijn andere verplichtingen gaan snijden. Om te kijken, van, ja, wat kan ik tijdelijk op een lager pitje zetten?
Of... Oh, ik hoor het woord tijdelijk.
Ja,
dat is er wel. Dus dat, je neemt het voor lief?
Ik neem het voorlopig voor lief.
Ja, precies, ja.
Ik wist het, de opleiding is een 2-jarig traject. Nou, daar zit altijd een einde aan. En ik kan dat wel overzien, gelukkig. En in die zin weet ik dat ik na de komende zomervakantie... weer rustig aan op kan pakken waar ik gelukkig van word.
Ja. En dan kan je wel weer in teamverband.
Bijvoorbeeld, ja.
Bij Joke las ik ook.
Dit staat ook helemaal vol.
Dit staat helemaal vol. Schoolopleider, WON-coördinator. We hebben het er net al eventjes over gehad.
Hadseklas, projectleider.
Projectleider Hadseklas erbij.
Ja.
Dan denk ik, werk-privé-balans. Hoe zit dat bij jou?
Nou, die is soms ver te zoeken.
Ja.
Meestal weet ik hem altijd weer terug te vinden.
Oké.
Okay. Yeah?
Maar
hoe?
Nou, dit is wel een interessant onderwerp, ook wat voor mij hoor. Want dit is wel echt een worsteling geweest. En ik heb hier ook best wel heel veel last van gehad. En ook best wel last gehad van een overspannen gevoel. Of noem het maar burn-out klachten. Het was geen burn-out, want dat doen mensen met een burn-out echt tekort. En dat is ook iets waarvan ik weet nu dat het af en toe even weer opkomt. En ik heb geleerd om de signalen te herkennen. Daar heb ik ook wat hulp bij gehad. En dat werd ook trouwens door school aangeboden. En ik kan daar dus ook veel beter mee omgaan. Maar dat is wel iets wat je wel een beetje moet leren. Ja. Maar er zijn wel echt momenten geweest dat je het gewoon bijna even niet meer overziet. En dat je hele leven lijkt wel opgeslokt te worden door werk. En dat zijn gevaarlijke momenten. Maar dan is het wel heel belangrijk dat je weet... ik moet nu even in gesprek gaan met iemand. We moeten hier wat aan doen. En dan is er vaak ook heel veel mogelijk.
Ja.
Heel af en toe bevind ik me er nog wel weer eens in.
Ja.
Dat ik even denk, ik heb het nu... ik ben alleen maar aan het geven. En er komt nu even niks meer terug. Maar toch weet ik dat dan redelijk snel inmiddels wel weer om te draaien. En dan ga ik ook heel bewust op zoek naar dingen die mij helpen om die balans weer terug te vinden.
Maar je zoekt ook anderen op dus, om mee in gesprek te gaan?
Zeker,
Wie zijn dat dan, als ik vraag mag?
Nou, mijn teamleider is daar één van.
Ook wel mensen van school?
Ja, zeker.
Ik dacht ook buitenschool misschien, maar je zoekt het ook gewoon binnen school ook.
Als ik op een gegeven moment, als je voelt van dat school te veel een energielek wordt... of in ieder geval werk te veel een energielek wordt... dat de balans weg is. En dat je ook het gevoel hebt... dat je ook thuis niet meer kan geven wat je wil geven.
Nee.
En dat gaat uiteindelijk ook ten koste van jezelf. Dan word je zelf ook niet gelukkiger van.
Zeker.
Dan weet ik nu inmiddels wel... kan ik de signalen herkennen en kan ik daar ook snel actie op ondernemen? Ja, ja. En dan ga ik ook heel bewust aan de slag om die balans weer te herstellen. Maar dat is wel een proces geweest. Er zijn wel wat tropenjaren aan vooraf gegaan.
Ja,
maar dat waren wel belangrijke jaren, daarmee lukt het nu wel veel beter. Ja.
Wat ik me, toen ik jullie biografietjes las van alle drie...
Ja.
Echt ambitieuze jonge mensen, ben ik heel blij mee.
Nou, mooi om te lezen.
Maar tegelijkertijd denk ik, is dat misschien, is het hele werkdrukonderzoek waar dit over gaat, misschien ook wel een modern Nederlands verschijnsel? Dat je dat het niet per se aan onderwijs, met onderwijs samenhangt, maar dat we misschien, maar ik weet niet of jullie daar iets over kunnen zeggen, een aspect van onze samenleving is. Dat je, hoog presteren. En een bandje spelen, en een studie doen, en een gezin willen hebben, en sporten, en aan de podcast willen meewerken. En tassen beschilderen ook nog.
Ja.
En weet ik wat, hè? Bedoel, nou, ik weet niet wie je kwam, maar Daniel, zou jij daar eens op kunnen reageren? Is het een aspect van onderwijs, of is het een aspect van onze moderne samenleving?
Ja, ik denk dat laatste. Nou, moet ik er wel bij zeggen dat de dingen die je opnoemt, vind ik ook leuk om te doen.
Ja,
nou, haal ik natuurlijk ook energie uit.
Ja.
En dan hebben we het weer over de balans. Hè. Waar haal je energie uit en wat kost heel veel energie? Ik herken me ook trouwens wel in de worsteling. Ik heb ook wel echt wel momenten gehad. Ik dacht van ja, mijn dagen zijn te kort. Ik had eigenlijk al 24 uur er even bij willen hebben. Maar ik heb ook wel heel erg geleerd om daarin wel keuzes te maken, wel overwogen. Maar ik denk dat het echt te maken heeft met de Nederlandse maatschappij. Zeker als je die wegzet tegenover andere landen. Ik weet bijvoorbeeld dat de Scandinavische landen daar echt wel anders in staan. Daar zijn ze minder gehaast en gevlucht dan in Nederland.
Australië.
Ja,
bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Ja, ik kan daar helaas niet uit ervaring spreken. Nee. Daar ben ik nog helaas nog nooit geweest. Maar ik denk dat wel echt een beetje bij Nederland, bij onze mentaliteit hoort, ja, in onze maatschappij. Ja. Wat niet per se goed of slecht is.
Nee. Maar ik vroeg me af, hebben we het over een onderwijsprobleem of een onderwijsverschijnsel? Ik wil het niet eens een probleem noemen, maar een verschijnsel wat aan onderwijs gerelateerd is of wat veel breder is. En zouden we dit gesprek bijvoorbeeld ook kunnen hebben met zorgmedewerkers? Of zouden we ditzelfde gesprek kunnen hebben met mensen die in de verzekeringsbranche werken en hun targets moeten halen? Mm-hmm. Dat was een vraag die ik niet kan beantwoorden, maar ik dacht, ik leg hem maar eventjes op tafel.
Ja, ik denk het wel. Mijn vriendin zit veel zelf in de zorg en daar kom ik ook wel eens dingen tegen. Denk, ja, mensen lopen daar ook op tandvlees, mede door de grote personeelstekorten die er heersen en de taken die toch uitgevoerd moeten worden. Dus daar, dat op zich kunnen we het daar ook over hebben.
Ja.
En ik herken het van vrienden in de IT-wereld en andere takken van sport ook. Maar ook daar geldt wel weer hetzelfde als in het onderwijs. De een ervaart bepaalde taken als heel erg druk en drukkend, ja, waar anderen die fluitend doen. Dus ik denk dat het iedere keer wel weer terugkomt op welk soort mens ben je, waar liggen je krachten,
ja,
en zwaktes en waar ben je goed in en wat moet je oppakken en wat moet je weggeven.
Ja. Ja. Ik denk dat wat jij zegt, Daniel, ook wel tussen de combinatie daarvan in het zoeken naar wie moet welke taak doen, wie krijgt waar energie van. En waar we het over hebben van ja, wat hoort dat nou bij de Nederlandse maatschappij of hoort dat bij het onderwijs? Ik denk dat we in het onderwijs wel altijd op zoek zijn naar innovatie en naar verbetering en naar ontwikkeling. En dat is aan de ene kant heel goed. Maar als ik voor heel veel mensen misschien mag spreken, dat je het vak in bent gegaan omdat je iets wil overbrengen, omdat je van de student, van het kind iets bijbrengen, dat is je passie, dat wil je doen. En misschien zit de helft van de mensen wel niet te wachten op de ontwikkeling en om daar een actieve bijdrage aan te leveren. En wij verwachten, en dan spreek ik voor ons team in het mbo, wel dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de ontwikkeling van het onderwijs, aan het professionaliseren van zichzelf.
Dat is ook een van die thema's.
En dan denk ik, ja, waar is dan de professional die ongelooflijk goed is in lesgeven en die een pedagoog is van hier tot en met?
Ja.
Ja, dan zou ik graag zien dat dan een verdeling komt in de mensen die er energie van krijgen, van het ontwikkelen en het professionaliseren, als we het zo noemen. En anderzijds degene die gewoon ontzettend gelukkig worden van 30 uur lesgeven in de week.
Ja. Nou ja, mijn oog viel ook even op een opmerking die jij hebt gemaakt, Joke, over teachers teach. In het Australische onderwijs is dat haalde je aan. Daar ben je ook geweest, volgens mij ook. Hè?
Ja, dat misschien klopt.
Misschien ook wel in het kader om die werkdruk iets te verminderen, dat je toen zo'n studiereis hebt gemaakt. Dat weet ik oprecht niet, hoor. Maar dat zou ik me zo kunnen voorstellen, dat leuk was.
Het
om
was
dat te kijken
heel
ook.
Bijzonder. Ja. Ja. Ja, het was een studiereis georganiseerd door landsteden. We zijn met 20 mensen van landsteden die kant op gegaan. Het ging trouwens over formatief handelen. Dus het was echt met een heel bepaald.
Maar is het uitgangspunt teachers teach? En daarmee bedoel je ook, daarmee bedoelen zij daar ook dat schoenmaker blijft bij je leest bijna. Hè? Daar zou je het voor kunnen invullen. Dat ook wel een van de oplossingen hier zou kunnen zijn. Dat we ook de workload wat zouden kunnen verminderen door ook wat af te hakken van die taken die niet zo belangrijk zijn. Jij zegt dat eigenlijk ook al, hè? In wat je net zei.
Ja, kijk, als docent moet je echt het schaap met de vijf poten zijn. En daardoor moet je eigenlijk veel doen, veel kunnen, heel veel overzicht houden.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk kan je dan net niet genoeg aandacht besteden aan je kan niet de kwaliteit echt ingaan. Hè? Je kan niet zeggen van dit is wat ik doe, hier word ik een expert in, hier ga ik mee aan de slag. Want daar heb je dan eigenlijk net niet genoeg de tijd voor.
Nee.
En zeker als het gaat om het stukje onderwijsontwikkeling of een plan maken voor leerlingbegeleiding. En wat denk ik ook zwaar onderschat wordt, is hoe intensief lesgeven is. Gewoon fysiek en mentaal voor die klas staan. Dat doe je dan misschien niet van 9 tot 5. Dat doe je misschien van 8 tot 1 of misschien van 8 tot 3. Dat doe je niet de hele dag. Maar dat zijn wel pittige uren.
Zeker.
Dan ga je niet daarna nog even fris en fruitig een curriculum ontwerpen met elkaar. En dat is, dan moet je echt eventjes momenten vinden in je week, in je rooster, waarin je ook de mindset hebt om dat te doen.
Ja.
En als je dan ook nog heel veel andere taken hebt die je daarbij moet doen, ja, dan delft dat altijd het onderspit.
Ja.
En dat is wel, dat zag ik dus in Australië, waar docenten dus aangewezen worden. Docenten geven gewoon les. Dan heb je aangewezen docenten die ook verantwoordelijk zijn voor een stukje onderwijsontwikkeling. Die geven gewoon de helft minder les.
Ja, dat dus, is wat jij net ook zei eigenlijk. Ja,
dat is
precies. Dan heb je ook echt ruimte van, hey, vandaag ga ik fris naar school. Daar ga ik mee aan de slag. En die docenten, die hebben gewoon één taak. En dat is hun vak geven.
Nou ja, het mooie is, denk ik ook, hè, en misschien moet ondertussen dan ook even kantelen naar dat hele professionaliseringsverhaal. Ja. Hè, twee thema's. Eén over tijd en één over maatwerk is het volgens mij. Hè. Ja, dat zijn die twee thema's.
Ja.
Hè, professionalisering, dat ervaren mensen ook blijkbaar ook. Hè, dat komt uit het onderzoek. Hè. Mensen willen heel graag wel professionaliseren. Ondanks die werkdruk, denk ik dan. Hè. Toch wel graag professionaliseren. Alleen dan die tijd.
Ja, is er voldoende tijd om te professionaliseren?
Ja.
Cornel, hoe ervaar jij dat in jouw team? Is er tijd voor?
Tijd voor? Ja, wij hebben met enige regelmaat een innovatie- en kennisplatform waarin wij wel sprekers of bepaalde thema's die dan op dat moment spelen, dat we daarin zelf onderwezen worden. Maar ja, voor de rest op aanvraag. Kijk, ik ben natuurlijk nu het voorbeeld omdat ik mijn studie oppak. Mm-hmm. En daar word ik wel voor gefaciliteerd door mijn school één dag per week.
Ja.
Met mij doen nog twee collega's precies hetzelfde. Dus er wordt gefaciliteerd.
En dat initiatief is van jou uitgegaan?
Ja.
Jij hebt je vinger opgestoken en gezegd, ik wil die studie gaan doen. En hoe kunnen we dat organiseren?
Ja, 100%.
Ja. Oké. Ja. Hoe is dat in het primair onderwijs georganiseerd, Daniel? Kan je daar eens wat over zeggen?
Ik denk dat best wel verschilt per stichting en per school.
Ja.
Hoe professionaliseringsdingen geregeld zijn. Dus ik kan vooral nu op dit moment spreken voor de stichting waar ik werk. En ik kan ook zeggen dat daar echt wel heel veel ruimte zit voor professionalisering. Als je dat zou willen.
En hoe ervaar je dat? Want we praten over werkdruk, studie-privé-balans. Hoe zit die professionalisering van je team daarin of van jou? Van een individueel persoon. Is het altijd teamscholing of is het ruimte ook voor persoonlijke ontwikkeling? Hoe is dat georganiseerd?
Er is ruimte voor beide. Ik denk dat als je het hebt over schoolontwikkeling en teamontwikkeling, dat is iets wat je met je team doet. En daar is dan ook ruimte voor gereserveerd in de jaarplanning. Mm-hmm. In de vorm van studiedagen. En dan heb je een vaste kalender voor wat je dan wil innoveren of ontwikkelen met je team op jaarbasis. En het hoort dan ook gewoon inderdaad wel bij je werk als je aan het doen bent. En daarnaast zijn er mensen met individuele scholingsbehoeftes. Daar ben ik dan zelf bijvoorbeeld eentje van. Ik heb de master pedagogiek afgerond, maar wil eigenlijk nu gewoon de volgende stap maken. En dat is dan leiding gegeven.
En dat kan ook.
En daar was ook heel veel ruimte voor.
Ja, stel,
ik werkte nog niet eens een half jaar bij de stichting. Maar in een goed gesprek mocht ik wel deze stap zetten. Dus en daar ben ik ze ook heel dankbaar voor.
Ja.
Ik denk dat in goed overleg is hier veel mogelijk.
Ja.
Ik zeg niet dat het bij iedere stichting zo is, hè, maar ik ervaar dat op dit moment deze ruimte wel bij ons.
Nou ja, daar gaat het om.
Daar ben ik wel blij mee. Ja, en weet je, ik denk dat wel als je individuele scholingsbehoeftes hebt. Ja, je wil bijvoorbeeld de schoolleider worden en daar faciliteert op dit moment de stichting goed in. Ook met een dag studieverlof.
Ze hebben ze ook hard nodig.
Ja, weet je, dus ze zijn ook echt wel bereid daarin mee te denken. En anderzijds weet ik ook, ja, die ene dag gaat het hem niet doen. Dus het gaat ook een aanslag zijn op mijn werk-privé-balans. Ja. En ja, dat heb ik er dan zelf ook voor over. Want het is ook iets wat ik graag zelf wil.
Mm-hmm.
En dan ben ik daar bereid om in mijn andere hobby's iets andere keuzes te maken. Hè, sommige dingen zijn heel belangrijk, die hou je erin. En andere dingen zul je toch op moeten bezuinigen, inderdaad.
Ja.
Dan heb je het wel over
keuzes maken.
Ja, zeker.
Ja. En bij jou dan, Joke? Is het voldoende maatwerk bijvoorbeeld? Hè? Ook een van die thema's, hè? Dat maatwerk. Wat mensen zeggen eigenlijk van het ontbreekt wel eens aan maatwerk in die professionalisering. Hè? Ik kan niet alles doen wat ik wil doen en het past ook gewoon niet. Hoe ervaar jij dat dan?
Ja, ik...
Of voor school is het meander?
Ja.
Ja.
Volgens mij is er heel veel ruimte voor maatwerk.
Wel.
Ja, zeker. Er zijn echt wel voorbeelden ook van collega's die opleidingen hebben gevolgd die niet, ja, die vooral vakinhoudelijk interessant waren, maar misschien niet eens zo direct zo toepasbaar in het onderwijs. Maar ja, ook misschien met de gedachte van, ja, dat is toch een ontwikkeling voor die docent. Daar wil die docent mee verder. Daar kunnen we die docent mee bedienen. Dus doen we dat. Misschien een stukje waardering ook.
Ja.
Ik heb trouwens in het kader van mijn opleiding ook onderzoek gedaan, onder andere naar prestatiemeting. En een van de dingen in het onderwijs die wordt genoemd als een soort van beloning voor de werknemer, is ook professionalisering. Dus de ruimte krijgen om te kunnen professionaliseren. Aangezien er natuurlijk geen of weinig financiële middelen tot je beschikking zijn. Als ja, extra
en dat is positief. Dat zo is, toch?
Ja, ja, absoluut. Ja. Maar er kan heel veel. Ik denk, als je met een goed verhaal komt en je wil wat, dan kan er heel veel. En daarnaast biedt de school ook allerlei mogelijkheden aan. Koopt de school ook cursussen in, bijvoorbeeld.
Ja.
Een beetje afhankelijk van waar vraag of waar de behoefte ligt. We hebben bijvoorbeeld een cursus gehad voor differentiëren. Formatief handelen is er een van. Verdiepingscursussen daarin.
Die gaat naar Australië. Dus, om het maar even te memoreren. Maar dat is blijkbaar een schoolactiviteit geweest.
Absoluut.
Ja,
een hele mooie. En dat kan dus. Ja.
Dus er valt niet zoveel te klagen eigenlijk. Maar bij jou ook niet.
Nee.
Is het een landsteden, allerlei vestigingen, VO, MBO?
Ja, nee. Voor mij heeft het perfect uitgepakt als ik zo mezelf kon ontwikkelen.
Ja, er zijn wel goede voorbeelden van.
Ja. Ja. Vergeet toch niet de lerarenbeurs, hè? Die toch echt wel, waar je echt heel veel mee kan doen. Ja. Zo heb ik zelf ook mijn opleiding gevolgd. En het mooie van de lerarenbeurs waren die 250 klokuren lestijd.
Dat heb je ook gedaan.
Ja, zeker. Dat scheelde echt enorm. Ja. Dat is, dat maakt het wel echt mogelijk. Absoluut.
Ja.
Ja.
Jij kan de klok nu ook zien.
Ja, ik kan de klok zien. Ja. Volgens mij hebben we een half uur er al op zitten.
En we zijn nog niet aan de beroepsbeelden toegekomen. Nee. Wel een interessant onderwerp. Maar goed, we kunnen ook niet alles doen. Dat hadden we ook al wel aangekondigd. Nee. Misschien nog wel een heel klein rondje. Want er is dus een groot onderzoek gedaan. Hè, waarbij de onderzoekers ook hebben bedacht van, nou ja, we maken daar een gesprekstool bij. Hè. We hebben die 5 thema's, dus we hebben het mooie gethematiseerd. Om mensen in gesprekken te laten gaan. Ja, ik ben al wel benieuwd wat onze gesprekspartners hier nu daarvan vinden, van dergelijk onderzoek wat gedaan wordt. Ja. Dus onderzoek bij docenten, hoe relevant is dat? Wij praten er nu over.
Ja.
Ik denk dat het heel interessant is dat het onderzoek gedaan wordt, dat het gedaan is, dat het opgenomen is in aanbevelingen.
Ja.
Ik denk dat het nog interessanter is om te kijken hoe het uiteindelijk opgepakt wordt door schoolleiding directie. Om te kijken van, hey, wat kunnen we hier concreet mee doen? Wat is er financieel, wat is er in tijd haalbaar om te doen?
Zeker. Politiek misschien ook wel, hè?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uitwerkt. Maar alleen het gesprek erover, denk ik, in alle scholen, dat het al wel een heel stuk werkt, gewoon het adresseren van problemen en het boven water krijgen van de zere punten.
Je zegt het mooi. Ja. Ja.
Mooi. En Joke,
die heeft de microfoon.
Hoe zie jij dat? Relevant onderwerp?
Absoluut, want het is een probleem. Het leraartekort is een probleem dat ons allen aangaat. Mm-hmm. En we zullen ook allemaal, iedereen in de organisatie, van het college van bestuur tot aan de conciërge, en alles wat er tussenin zit, zal hier een verantwoordelijkheid in moeten nemen, zal hier aan bij moeten dragen. En dit onderzoek, wat ik heel mooi vind, is dat ten eerste is er een onderzoek gedaan. Dus we gaan van aannames en onderbuikgevoelens naar onderbouwde conclusies, waar we ook echt wat mee kunnen. Toch denk ik wel dat de eerste stap gezet moet worden door schoolleiders en besturen. Omdat zij uiteindelijk wel de grootste cirkel van invloed de meeste invloed hebben op het te voeren beleid. Maar het is niet iets wat alleen zij in een eentje kunnen doen. We zullen allemaal hiermee aan de slag moeten.
Het begint ook bij jezelf, dat zeggen jullie ook. Ja. Hè? Zeker als het gaat om werkdruk, moet je zelf ook aan de bak.
Absoluut.
Natuurlijk. Ja. Maar mooi. Relevant dus, dat is wat je zegt.
Zeker weten.
Dat is wat jij zegt. En tot slot jij, Daniel.
Ja, ik denk dat het heel relevant is. Ik sluit me ook helemaal aan bij mijn twee collega's als het gaat over onderwijs, net als bij zorg. Er wordt vaak een mooie krantenkoppen geschreven of minder mooie, maar er wordt een hele grote groep geschaard onder een noemer als een zorg of een onderwijs. Waar we dan met z'n allen een mening over hebben. Maar door middel van dit onderzoek worden in ieder geval meningen inzichtelijk gemaakt. En daar hebben kun je in ieder geval handelen op basis van gegevens en niet aannames. En daar ben ik ook wel van mening dat belangrijk is. Maar het onderzoek maakt het vooral inzichtelijk. Maar het geeft, dat is het volgende traject wat daarna komt, wat belangrijk is. Want daar zit verandering in.
Dat is zeker. Dat gaat ook over oplossingen.
Ja,
zeker, zeker als het over dit soort belangrijke dingen gaat. Ja. Absoluut. Ja.
En ik denk dat een gesprek de eerste stap is. Maar dat zeker de vervolgstap na het gesprek. Als het bij het gesprek doodloopt, heeft het namelijk nog niks opgeleverd. Ja. Dus ik denk dat het daarna begint bij beleid.
Ja.
En ook begint bij de mensen op de werkvloer. Die ervaren bepaalde dingen. Ik denk dat je naar hun moet luisteren.
Ja. Mooi hoor.
Voor mensen die het onderzoek nog zelf willen nalezen.
Ja.
Komt te staan op www.hatseklas.nl.
Ja, daar staat het. Ja, mooi. Zeker. Misschien toch, hè, Peter, ik kijk je ook even aan. We maken een podcast Zin in Lesgeven. Voor mensen die dan trainend onderwijs ook willen maken. Dat overwegen. We hebben het nu over het onderwijs. We hebben het over onderwijs, onderzoek wat in dat onderwijs gedaan wordt. Aan docenten die bevraagd zijn. Dus hebben jullie nog een tip voor mensen die entree in het onderwijs willen maken. Even tot slot.
Ja.
Ja? Korte tip.
Ja.
Oh, je hebt de microfoon toch voor de neus. Ja, Daniel. Ja.
Ga vooral lekker sfeer proeven. Het is een prachtig vak. Het mooiste vak van de wereld natuurlijk. Maar ga vooral ervaren. Ervaar wat je doelgroep is. Ervaar waarom je dat verlangen hebt. En waar je dan de energie en de lol uit gaat halen. Dus ga vooral sfeerproeven ervaren. Wat past bij me, wel wat niet. En maak daarna goede keuzes.
Dankjewel.
Cornel, heb jij nog een aanvulling?
Aanvullend op wat Daniel zegt, eigenlijk niet. Ik ben het er erg mee eens. Ga vooral ook sfeerproeven. Ga kijken ook op verschillende facetten van het onderwijs. Doe een kleine beetje ervaring op. Zorg dat je de juiste keuze maakt voor de juiste doelgroep ook. Want er zit een wereld van verschil tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en ook het mbo.
Ja. Ja.
Dus vooral ervaren.
Mooie tip. Ja. Tot slot, Joke.
Ja, voor een tip. Voor iedereen die eraan zit te denken om het onderwijs in te gaan. Maak vooral gebruik van alles wat op dit moment aangeboden wordt op het gebied van proeven. Er worden mooie trainingen gegeven. Loop eens een keer een dagje mee. Benader gewoon een school. De meeste scholen staan heel erg open voor mensen die gewoon een keer een dagje mee willen lopen. Of gewoon eens een keer een gesprek willen gaan met een docent. Want docenten, dat zal je merken, als je ze vraagt over hun vak, zijn ze altijd super enthousiast. Ja. En gaan ze het echt niet hebben over werkdruk. En dat is denk ik toch wel mijn tip.
Mooi zo.
Dankjewel Joke. Dankjewel Daniel. Dankjewel Cornel.
Zeer veel dank.
We sluiten hem af.
Ja.
Dit was de podcast Zin in Lesgeven van Peter van der Zwaal en Arend-Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.